Ja. Welkom bij de discussie over ecologie versus brede strijd. Wat is mijn vraag tegen?
Eén vraag vanuit de technici. Of iedereen ermee oké is dat het wordt opgenomen op de radio.
Is er iemand bezwaar? Ja, concrete aanleiding om deze workshop te organiseren zijn wat discussies die af en toe de kop opsteken als ecologie en bijvoorbeeld sociale strijd met elkaar lijken te botsen. Bijvoorbeeld bij stakingen bij een autofabrikant moet je zo'n staking steunen of moet je alleen maar blij zijn dat zo'n autofabrikant dicht gaat of failliet gaat. Naar aanleiding daarvan hebben we wat stellingen bedacht, wat mensen uit verschillende groepen met verschillende invalshoeken gevraagd om in een panel te zitten. Die gaan ze straks aan onszelf even voorstellen. Oorspronkelijk zouden ook nog Matthias Lievens zijn, auteur van het nieuwe boek over de onmogelijkheid van groene groei. Maar die was helaas verhinderd. Dus we moeten het met deze mensen doen.
Ja. Oké, zouden jullie jezelf willen voorstellen in een kort verhaaltje voornamelijk? En dan gaat het voornamelijk wie ben je en wat is de relatie met je onderwerp? En waar ben je tegen de botsing, ecologie en sociale strijd het meeste aan gelopen? En dan een kort bondig verhaal dat we nog tijd overhouden voor alle stellingen die je...
Zal ik beginnen? Dan krijg ik de gelegenheid om Matthias zijn boek aan te prijzen. Laten we te beginnen. Echt een aanrader. De mythe van de groene economie. En wat Matthias en alleen proberen duidelijk te maken, is dat je dat er nu gepretendeerd wordt dat we deze manier van economiebedrijven kunnen voortzetten met windmolens en zonnecellen. Maar dat als je gewoon goed kijkt naar wat er gebeurt, dat gewoon een onmogelijkheid is. En dat er ook gepretendeerd wordt alsof de klimaatcrisis die eraan komt inhoudt dat we allemaal in hetzelfde zinkende schuitje zitten. Maar als je gaat kijken naar de impact van klimaatverandering op dit moment, er vallen al elk jaar 300.000 doden door klimaatverandering, dat het vooral de armen treft en de onderkant van de samenleving en het rijke deel van de wereld er zich voorlopig nog wel uit kan kopen, maar dat er op een hele niet politieke en niet strategische manier binnen de milieubeweging wordt nagedacht over onder andere over het conflict tussen arbeidsplaatsen en de grote energietransitie die we linksom of rechtsom door zullen gaan de komende decennia. En wat zij onder andere proberen te laten zien, waar ik het wel heel erg mee eens ben, is dat gewoon de cruciale speler in dit geheel zijn de arbeiders, de vakbonden. Als je die aan je kant krijgt en als die gaan snappen dat op de korte termijn banen redden geen enkele zin heeft als dat betekent dat je op lange termijn je economie omzeep helpt, dat zij bij uitstek degene zijn die radicale opslag kunnen gaan afdwingen. En het maakt niet uit welk milieu-issue je aanpakt. Het grote tegenargument is altijd van ja, maar dat kost banen. En zelf vergelijk ik dat altijd een beetje met van ja, als we overal oorlog gaan voeren, dan draaien de wapenfabrieken ook. Dat levert ook banen op. Dat willen we ook niet. En als je gaat kijken naar de impact die klimaatverandering nu al heeft, dat is al vele malen groter als de gemiddelde wereldoorlog.
En wie ben je?
Peter Bolder van GroenFonds en nog een zeker andere club. Maar laten we daarmee houden.
Ja, want heel veel van die dingen die je nou noemt, die komen ook nog naar voren in de stelling zo meteen. Dus daar gaan we het uitgebreid verder over hebben.
Jelle Bruinsma. Ik was lange tijd actief bij de Anarcho-Syndicalistische Bond, dus veel gericht praktisch op proberen op de werkplaatsen te organiseren. Maar een van de plekken waarbij ik in aanraking kwam met de strijd, met de eventuele spanning tussen ecologie en sociale strijd, dus toen ik begin deze zomer 2 weken in Spanje was, in Asturias. Waarschijnlijk hebben velen van jullie de beelden wel gezien van mijnwerkers. Ja, met zelfgemaakte raketten met de politie aan het strijden waren. Grote wegblokkades en van alles en nog wat. Hele grote demonstraties. En daar was ik heen. Ik heb met die mensen gepraat. En toen heb ik onder andere met Peter aardig lange discussies daarover gehad. Facebook waren er. Maar waarin die spanning duidelijk naar voren kwam. En daar komen we zo nog op. Wij denk ik zien dat we op heel veel punten wel eens zijn, maar dat het tactisch wel heel veel belangrijkste te discussiëren valt over dit punt. Daar komen we zo meteen op. Dus dat is het.
Erik Kremmers van Doorbraak. Wij doen niet zo heel veel actief als groep rond milieu of ecologie. Maar persoonlijk ben ik al heel erg bij betrokken en heb ik ook in de jaren 90 al vrij veel mee gedaan en ook over geschreven, actie gevoerd. En ja, ik denk dat, dus meer algemeen zeg maar, dat de ecologische crisis en al de economische crisis eigenlijk zo met elkaar verweven zijn. En ja, wat Doorbraak en mezelf betreft, moet gewoon een veel sterkere linkse beweging hebben. En die kan ook milieuproblemen aanpakken, zeg maar. En dat moet tegelijkertijd gaan met al die andere crisissen en problemen. Dat kun je niet los van elkaar zien. Dus, en dan maakt het eigenlijk, denk ik, niet heel veel uit waar je begint. Of je nou in Asturias begint met die mensen te steunen die strijden. Gewoon, het gaat erom dat we van onderop een sterke beweging hebben. En zo ook het oplossen van milieuproblemen. Dat kan alleen maar door het kapitalisme weg te krijgen, zeg maar, dan heb je de enige fundamentele oplossing. Ja, dat zijn zoveel verschillende wegen daar naartoe en verschillende manieren. Dat ik eigenlijk geen tegenstelling zie. Misschien dan is het handig om straks bij de discussie. Maar er is nog een ander, zeg maar, wat ook een beetje in de introductie stond van over overbevolking. Dat is een ding waar ik ook vrij veel mee bemoeid heb, met dat thema dan tenminste. Dat is iets wat je ook. Wat eigenlijk een rechts- of extreemrechts thema is, wat mij betreft, om te praten over dat er te veel mensen zijn op aarde. En helaas zie je het ook in linkse kringen wel eens terugkomen. Dat is iets wat ik vanuit zeg maar, meer antifascistisch oogpunt me veel mee bezig heb gehouden. Dat is normaal nog meer op die manier met ecologie bezig ben geweest in een antifascistisch kader dan een concrete strijd. Hier en nu de laatste 10 jaar of zo. Dat was hem.
Nog iemand van jullie die iets wil toevoegen, heel kort aan zijn verhaaltje? Is er iemand die een verslag wil schrijven van de discussie en de stellingen en wat hier gebeurt voor het nageslacht en wat op internet kan verschijnen?
Kunnen.
Ja, geef. Klaar voor de eerste stelling?
Tijd.
Stelling 1. Ik ondersteun geen staking tegen de sluiting van een autofabriek als de stakers niet eisen dat de fabriek fietsen gaat maken. Hebben jullie nog een keer herhalen?
Ja, nee, niet van mij.
Ga toch fietsen, man.
Het is natuurlijk enigszins provocatief bedoeld. Maar er zit wel degelijk een realiteit onder dat je heel vaak inderdaad ziet mijnbouwers zijn die sluiting kolenmijnen willen voorkomen. Of nu recent her en der in Europa grote autofabrieken die op de fles gaan. Onder andere omdat de groei van het autogebruik aan het afnemen is. Dat je denk ik als linkse beweging heel goed moet nadenken over hoe je die mensen ondersteunt. En dat je als je simpelweg mee gaat strijden om zo'n fabriek open te houden, dat je naar mijn idee mensen valse hoop geeft. Omdat vroeg of laat die auto's moeten gaan verdwijnen. En ook zullen verdwijnen. Dus je bent bezig met het rekken van iets. Terwijl je als je met die arbeiders van die fabriek in discussie gaat en gaat kijken van ja, wat we eigenlijk niet per se willen is auto's maken. We willen gewoon onze baan houden. Maar hoe kan dat op een andere manier? Hoe kun je bijvoorbeeld als arbeiders die fabriek in handen krijgen en daar elektrische auto's gaan maken of fietsen inderdaad, of misschien wel iets totaal anders. Want waar het uiteindelijk om gaat is gewoon ervoor zorgen dat de mensen die daar werken een inkomen blijven behouden. En niet per se het produceren van auto's.
Ja, ik denk dat we het beste eerst kunnen beginnen bij waar we het eens zijn. Zoals Peter het ook al aangaf in zijn introductie, ben jij het volgens mij ook al mee eens dat arbeiders, en oftewel het gros van de bevolking, in die positie een bepaalde machtspositie kunnen ontwikkelen om een grote verandering door te brengen en teweeg te brengen. Dat zal dus betekenen dat je uiteindelijk het met hun moet doen. Wat betreft klimaatproblematiek en dergelijke zijn we denk ik in de kern allemaal eens dat dat echt het grootste, of in ieder geval een van de allergrootste problemen, issues is in onze huidige maatschappij. Wanneer we aankomen op praktische zaken als bijvoorbeeld steun aan de staking tegen het sluiten van een autofabriek of steun aan mijnwerkers die tegen de sluiting van de mijnen demonstreren, dan kom je bij strategische vraagstukken. Namelijk, je hebt meerdere opties. Je kunt van buitenaf dat kritiseren en zeggen, nou, jullie eisen zijn niet goed, ik steun dat niet. Dat is een beetje de stelling. Zo hard denk Peter er nog niet over, maar dat is één optie. Andere optie is, we steunen ze onvoorwaardelijk, het zijn arbeiders, dus ze moeten ze steunen. Een soort oude dogmatische houding. Maar er is ook een derde optie. En dat is, je gaat erheen, als dat praktisch is, of je steunt ze op een bepaalde manier. Je zegt, ja, we staan aan jullie kant. De bazen die miljoenen euro's in de zak hebben, die willen dit sluiten. Alleen om dezelfde autofabriek in China of waar dan ook te openen, waar het goedkoper kan. Dus voor de ecologie gaat het geen moeite uitmaken, het gaat er alsnog zijn. Alleen maar om jullie te naaien, jullie banen gaan eraan. Daarom steunen jullie, we staan aan jullie kant, we zullen jullie steunen bij demonstraties, bij acties, bij wat dan ook. En van daaruit kun je een discussie aangaan met ze. Vanuit solidariteit maak je een soort van opening om dingen te bekritiseren. Dat is veel moeilijker van buitenaf. Dan zien ze je gewoon als, ja, die zijn dat, ja, die vinden ons allemaal slecht. Ja, sorry, ik wil nu gewoon wel zorgen dat ik mijn gezin kan onderhouden en dat ik mijn huis kan afbetalen. Want dat zijn wel de concrete vraagstukken waarmee zij te dealen hebben. En als je dat helemaal aan de kant schuift en daar niet aan denkt en gewoon meer iets hebt van, maakt niet uit dat we nu banen hier en nu redden, want we moeten naar de eindoplossing denken. Uiteindelijk gaan de auto's toch allemaal weg. Dan zul je ze niet aan je kant krijgen. Want zij hebben wel gewoon in deze wereld, hier en nu, te overleven. Om één kort voorbeeld te geven uit Spanje, waar ik naar was. Daar was de eis nu inderdaad. Wij willen die mijnen openhouden. Door Europa gaan sluiten mijnen al decennia lang. En ook hier waren al 10.000 banen verdwenen in de afgelopen decennia. Er waren nu nog 8.000 banen over, maar de hele regio was daar alsnog van afhankelijk. Het was de enige grote industrie daar. In de jaren 90 is er met de Europese Unie al een afspraak gemaakt door de staat om de subsidies af te bouwen maar wel geld, dus uiteindelijk naar sluiting van de mijnen toe te gaan, maar uiteindelijk wel geld te geven om andere banen in die regio te creëren, zodat die mensen niet allemaal werkloos waren. Wat is, en dus toen de tijd waren de eisen van de mijnwerkers ook, hey, we zijn het eens, groenere economie, andere energiebronnen, helemaal goed. Maar we willen wel banen, we willen wel kunnen overleven. Wat heeft de staat gedaan? Die heeft het geld van de EU ergens anders in gestoken. Dus nu zitten ze met de keus, oké, mijnen sluiten, maar er is niks anders. Want het geld voor iets anders, dat is weg. Dus welke keuze moeten zij nu maken? Ze kunnen wel, uiteraard willen ze best een andere baan. Zeg ik een beetje kort door de bocht, want het geldt lang niet voor iedereen daar. Mijn werk is ook hele sterke identiteit en vinden dat ook allemaal heel erg mooi. Maar voor een groot deel geldt echt wel dat ze best mee willen werken aan andere vormen van economie. Maar dan moeten ze wel perspectief hebben om hier en nu te kunnen overleven. En ik denk dat we dat nooit uit het oog mogen verliezen als we ze aan onze kant willen krijgen, als we samen met hen willen strijden.
Vooraf aan de hele discussie, ik ben wel wat praktischer ingesteld misschien in die zin van, we hebben het dan over of wij hun steunen. En als ergens zo'n actie als in Spanje of zo, dan vraag ik me af wat wij nou eigenlijk hier doen of zo. We zitten erover te praten en ze moeten dit en ze moeten dat. Of op het moment dat ergens een hele grote groep mensen in een fabriek of in een mijn of weet ik wat, met elkaar wat weten organiseren om te gaan staken, dan ben ik eigenlijk geneigd om niet zo te komen van jullie moeten dit of dat ofzo. Ik zou zelf vrij wat bescheidener opstellen. En dan, voor zover je kunt helpen. Want in de praktijk zijn in Nederland nauwelijks clubs van radicaal links ofzo die iets kunnen. Ja, als wij onze steun zouden toezeggen, dan hebben ze waarschijnlijk over het algemeen toch niks aan. Want we zijn heel slecht georganiseerd, hebben heel weinig macht. Op zo'n manier lijkt me wel belangrijk om het eerst even te realiseren voordat wij met hele grote wereldbestormende verhalen komen. En anders door een hele soort hypothetische discussie, hè? En daar gaat het eigenlijk helemaal nergens over. Maar dat gezegd hebben, denk ik dat ik het eigenlijk vanavond wel met de vorige spreker eens ben. Dat je daar, voor mij is het gewoon het belangrijkste dat er zoveel mogelijk sociale strijd die er is, steunen, bij elkaar brengen. Mensen die kracht ontwikkelen. En mijn ervaring is dat eigenlijk bij alle vormen van strijd, als mensen langdurig met elkaar op strijden bij dingen die echt hun eigen leven aangaan en ze op elkaar betrokken zijn, dat ze dan altijd wel radicaliseren. Of er zijn groepen mensen daarbinnen die radicaliseren. Dat zie je bij hongerstaken, bij illegale tot allerlei, weet ik veel, mijnstakingen. Altijd als mensen met elkaar bezig zijn, dan ontstaat er al een radicaliseringsproces. Omdat je met een tegenstander te maken heeft die op jou reageert. Dat je steun krijgt van bepaalde mensen in de samenleving. Van, zeg maar, van wie ze het niet verwacht hadden. Want de gemiddelde staker ergens is natuurlijk niet per se links of rechts of zo. Dus die denken, hé, die radicale links die komen met steun. Dus dat is ook een. Er ontstaat iets of zo. Mensen krijgen een ander beeld van de samenleving. Krijgen een ander beeld van hoe de economie werkt. Of hoe onze tegenstanders zijn. En als je daarbij bent in dat proces. Ja, dan kun je ideeën inbrengen. Dat verschillende crisis samenhangen. Dat naast je strijd voor banen, dat je ook op moet letten dat de hele wereld niet eronder gaat aan milieuproblemen. Dus je moet het dan meer als een proces zien en dat sluit denk ik meer aan bij jouw verhaal.
Ja, het probleem wat er eigenlijk onder zit is van de factor tijd. De hele tijd voor deze discussie. We hebben nog grosso modo een jaar of 10 om een grote omslag te gaan maken. Ik wil niet zeggen dat we over een jaar of 10 op 0% uitstoot hoeven te gaan zitten. Maar wel dat we op weg zijn naar beneden. En dat zijn we op dit moment niet. En als we het probleem is, zeg maar, je kunt niet het klimaat een beetje of stapje voor stapje redden. Als we boven 2 graden opwarming duiken, dan ontstaat er een soort lawine effect waar wij mensen naast staan en naast kunnen gaan kijken, maar echt geen enkele invloed meer op hebben. Dat betekent dat je bij alles wat je rond dit issue doet heel erg goed moet nadenken van ja, gaat het snel genoeg effect hebben? En wat dat betreft begin ik steeds sceptischer te worden over de aanpak die op een of andere manier een massa hoeveelheid mensen moeten overtuigen van dat we inderdaad een heel erg urgent probleem hebben. En een aantal fundamentele veranderingen moeten doorgevoerd worden. En dat als we gaan wachten tot die massa dat eindelijk een keer beseft, dat we dan al 10 jaar voorbij zijn. En het dus gewoon te laat is. En dan ben je op zoek naar, ja, naar bondgenootschappen of strategieën die snel genoeg effect kunnen afdwingen. En we hebben al zo lang zitten slapen dat dat, hoe dat ook gebeurt, dat dat heel veel mensen pijn gaat doen. En met heel veel conflict gepaard zal gaan. Maar ja, er is gewoon niet meer de ruimte om nog 50 jaar te werken aan een sterke sociale beweging die dat op een vreedzame manier kan afdwingen. Die tijd is er gewoon simpelweg niet meer.
Even een korte vraag. Wat is jullie definitie van een klimaatcrisis? Omdat er toch verschillende meningen over zijn in de discussie binnen dit gebied. Mm. Wat is volgens jullie, wat gebeurt er? Is er global warming waardoor ik op mijn bijdrage heb, waar we precies over hebben?
Ja, ik kijk altijd gewoon simpelweg naar die 95% van de wetenschappers die daarmee bezig zijn. En ten eerste concluderen, en daar is eigenlijk bijna niemand het meer over oneens, dat het voornamelijk veroorzaakt wordt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en ontbossing. Mm-hmm. En dan voornamelijk fossiele brandstoffen. En de conclusie dat als we over de 2 graden opwarming duiken, en dat betekent al dat we, ja, dat wordt in de wetenschap gemeten in de hoeveelheid CO2-equivalent die in de lucht zit. En dat is op dit moment zitten we bijna op de 400 en we moeten terug naar de 350. Wil je dat gaan voorkomen? Er wordt, vind ik, in de media een beeld geschapen alsof dat een crisis is die ergens in de toekomst gaat komen. Maar als je kijkt wat er op dit moment gebeurt aan extreem weer en aan droogtes en die 300.000 doden per jaar, die crisis is er al.
Oké, okay, Erik, klimaatverandering en global warming man-made.
Ja.
Oké.
Okay. Erik? Ja, daarop te antwoorden, dat ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat er nog wel meer ecologische problemen zijn trouwens dan de klimaatverandering, ja, die net zo goed het uitsterven van allerlei diersoorten en noem maar op. Maar wat je net zegt, ben ik echt helemaal niet mee eens als het gaat om hoe je ermee omgaat. Ik denk dat de enige manier hoe je het zou kunnen tegenhouden, als dat dan nog kan, dat is met heel veel mensen samen van onderop. En als je een of andere manier een soort autoritaire manier zou hebben, dat je dan een relatief kleine groep mensen voor elkaar zou krijgen met weet ik welke bondgenoten, dan vraag ik me af of dat een wereld is waarin ik wel zou leven, ook al zou dan misschien zeg maar met het klimaat beter gaan. De sociale verhoudingen die zijn dan, ja, dat lijkt, het moet gewoon van onderop komen. En andere oplossingen, ja, die zijn er vaak gewoon niet voor.
Ik zit er een beetje dus in de zin dat ik wel Peters dilemma begrijp en dat ook deel. Het is waar dat de exacte tijd kunnen we over discussiëren. En of het nou over 10 jaar is, ik bedoel 10 jaar geleden was ik ook over 10 jaar, weet ik niet precies. Maar het is duidelijk dat we niet zeg maar nog 2 eeuwen hebben om een grote sociale revolutie in de werk te stellen. Om klimaatverandering te stoppen. Mijn punt is alleen dat ik geen andere optie zie om op een positieve manier verandering te brengen. Dan het opbouwen van een serieuze sociale beweging. Ik denk, en dat is niet alleen op het terrein van klimaatverandering, maar op heel veel andere terreinen ook, maar hier is het dan wat urgenter en wat groter. Dat is heel frustrerend. En dat is zeker voor mensen in het Westen de afgelopen 50 jaar altijd al een frustrerend iets geweest binnen de radicale linksbeweging. En een reactie daarop vaak is dat de gevoelens van woede en frustratie zich zo gaan uiten In tactische keuzes die ik dan niet zo slim vind. Namelijk naar kleine militante bewegingen die weet ik voor bomaanslagen gaan plegen of wat dan ook. Omdat er geen andere optie meer is en het moet nu, want de rest van de bevolking ziet er niet. En ja, dus we kunnen niet ontkennen dat daar een kern van waarheid in zit. Alleen, ik zie niet hoe dat op een of andere manier ooit sociale veranderingen heeft gebracht. En ik denk gewoon dat er zijn geen shortcuts in het bereiken hiervan. We moeten blijven volharden in al onze energie steken in het opbouwen van een sociale beweging. En daar kunnen we heel veel discussiëren over hoe we dat precies moeten doen. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld binnen de groene beweging, hoe ik het moet noemen, dat er ook een boek Deep Green Resistance, wat nu erg populair is, van Derek Jensen volgens mij, waarin ook wordt gepleit voor een beweging met een ondergrondse en een bovengrondse tak, waarbij de bovengrondse tak wordt gerepresenteerd door, ik neem aan, mensen als Peter en mensen als Derek Jensen zelf en anderen. Enigszins intellectueel bezig zijn met mensen. En door een ondergrondse tak is die dingen doet als bomaanslagen waarbij weet ik veel kolencentrales, noem maar wat op. Dat vind ik uiterst onverantwoord om daarover te schrijven of daar enige manier voor te pleiten. Want wie gaat het zijn die dat soort dingen gaan doen? Dat weten we allemaal. Dat gaan de 17, 18-jarige boze anarchistjes zijn die dan één keer zoiets doen, wat helaas weinig verandering gaat brengen. En die dan vervolgens voor de rest van hun leven in de gevangenis zitten, door de rest lekker bovengronds blijft. En voor de duidelijkheid, ik zeg dat Peter hiervoor pleit, maar ik ken wel mensen in de weg die daarvoor pleiten. En dat vind ik uitermate gevaarlijk en ik denk dat het uiteindelijk eerder de beweging kapot gaat maken. En dus ook het uiteindelijke doel wat we willen bereiken, de verandering naar een samenleving waarin we klimaatverandering nog kunnen stoppen, dat het eerder gaat schaden dan op een of andere manier positief gaat helpen.
Ja, misschien als een toevoeging. Als je kijkt ook naar het boek van Derek Jensen, iemand die leest, die herkent erin dat het eigenlijk een groene applicatie van Maoïsme is. Zeg maar. Het is echt heel Maoïstisch in zijn oriëntatie. Maar ik denk dat een deel van de tragedie is, ook als je bekijkt van, ik sta sympathieker ten opzichte van het oogpunt van Peter dan je zou denken. Maar ik denk alleen dat zelfs met het idee van een kleine groep die zich afscheidt, zich nergens iets van aantrekt, dat je niet kan bereiken wat je wilt bereiken. Om de simpele reden dat klimaatverandering en alle andere ecologische rampen, want zoals gezegd, klimaatverandering is niet het enige. Ik bedoel van variërend van overbevissing tot het ontbossen en de gevolgende mudslides en god weet wat voor andere toestanden die zich afspelen in de wereld, zijn het directe resultaat van kapitalisme. Dan zie je groeiimpuls van kapitalisme, van de logica van het kapitaal. En dat is al sinds jaar en dag zo. Het probleem is dat de hele reden waarom kapitalisme werkt, is niet omdat er een groep mannen rond een tafel met een hoge hoed zitten lachen en zitten zeggen van ja, dit moeten jullie doen. Dat is onze eigen dagelijkse activiteit. De reden waarom kapitalisme in stand wordt gehouden is simpelweg de economie. Onze participatie in de economie, de participatie van miljarden mensen in de economie. Kapitalisme is onze dagelijkse activiteit in de wereld. Dus de enige manier om het überhaupt te stoppen, om überhaupt de logica van het kapitaal een halt toe te roepen, vereist per definitie de participatie van miljoenen mensen die het een halt toe roepen. Of je dat nou leuk vindt of niet. En ik denk dat als je denkt dat het niet kan, dat inderdaad het enige logische alternatief is dat de klimaatcrisis niet te stoppen is in de eerste fase. Ik denk dat dat de enige conclusie is als er geen massabeweging op pad komt. Dus het is niet een kwestie van een moralistisch argument, wat ik ook zou zeggen van het moet anti-autoritair, het moet van onderop. Als anarchist vind ik dat uiteraard. Maar ik denk ook dat het niet anders kan, omdat de dynamiek van kapitalisme alleen te verklaren is door het feit dat miljoenen mensen daarin participeren. Overigens niet alleen, denk ik, vrijwillig, in de zin van dat mensen het een goed idee vinden, maar mensen worden daartoe bewogen door de omstandigheden waarin ze zichzelf vinden. Zoals jij al zei, mensen moeten wat te eten hebben, mensen moeten een huis hebben, etc.
Ja, ik ben het eens met Jos en daarop voortbouwend, analyseren hoe dit gekomen is en waarom we die beweging niet meer hebben. Er zitten heel veel vraagstukken achter. Maar een van de belangrijke dingen, en dat is misschien wel een kritiekpunt, gedeeltelijk op de milieubeweging, maar ook over andere delen, is dat sinds de jaren 70, grofweg, alle bewegingen in deelonderwerpen zijn opgesplitst. De vrouwen, de feministische beweging, milieubeweging, antiracisme, arbeidersstrijd, antimilitarisme, ga zo maar door. Er heeft een bepaalde logica achter gezeten en er zit een bepaalde logica in. In die specialisatie om je daarmee bezig te houden. Je kunt je niet met alles tegelijkertijd bezighouden. Tegelijkertijd zien we nu, zeker als we erop terugkijken, denk ik ook, dat het voor enorme versplitsing van krachten heeft gezorgd. En een versnippering van de beweging. En uiteindelijk ook een afbouw van de macht van een linkse beweging. Ik denk dat we pas een krachtige linkse beweging kunnen opbouwen als een beweging hebben die al die thema's verbindt. En daar allemaal op een of andere manier mee bezig is. Dat betekent niet dat dezelfde persoon met elk issue bezig moet zijn, maar wel dat we niet allemaal in 10 verschillende organisaties moeten zitten die los van elkaar werken, maar elkaar wel hier en zo zien en elkaar dan knuffelen en een kopje thee drinken en een biertje, weet ik het allemaal. Allemaal goed. Maar volgens gaan we grotendeels niet naar elkaars acties of dingen toe, omdat we het ook niet samen doen. Het is niet verbonden. En het beste zie je, dat ik probeer niet de arbeidersbeweging of de potentie daarvan te verheerlijken, maar het beste zie je daar. Hoeveel radicalen zijn er daar nog in geïnteresseerd of doen daar nog iets mee? Voor zover die er binnen in de anarchistische zin geïnteresseerd zijn, proberen ze af en toe wat te doen op kleine schaal, maar zijn ze er niet op georganiseerd. In de vakbond zitten nog wel enkele radicalen. Dus nu vroeg me ook een meeting gaan, helaas tegelijkertijd daarover. En die proberen daar binnen wat te doen. Maar die zijn daarbinnen ook weer niet georganiseerd als zodanig om echt een tegenbeweging daarbinnen op te bouwen. Die proberen gewoon stakingen te organiseren voor de vakbond. En dat is op zich goed dat dat gebeurt. Maar het helpt op dit moment niet echt meebouwen aan een gezamenlijke beweging.
Ja, ik wou me er eigenlijk wel bij aansluiten. Als je ziet die tegenstellingen, jij noemt het spanningen, maar het zijn volgens mij wel tegenstellingen, die zijn er wel degelijk. En door die te ontkennen, los je natuurlijk niks op. Maar die worden gebruikt om ons uit elkaar te spelen. En daarom is het juist belangrijk dat activisten tamelijk omvangrijk van voor welk gebied ze nou actief zijn. Samenwerken aan het opbouwen van een brede beweging die al die thema's samenbrengt en ook een internationale beweging. Ik denk dat het de enige manier is, en het gaat niet alleen om het kapitalisme, het gaat ook om het in feite ondemocratische systeem waarbinnen we leven, wat dat kapitalisme in stand houdt, maar je kunt natuurlijk ook zonder kapitalisme een heel ondemocratisch systeem hebben, dan ben je er nog niet. Dus, en zo'n beweging, het kan dus alleen maar opgelost worden als we toegaan naar zelfbestuur, zelfbeheer in plaats van dat top-down gedoe. En met een systeem komen wat niet afhangt van de zogenaamde vrije markt of van een centrale plan socialisme, want het werkt ook niet. Zo'n beweging kan alleen van onderop zorgen dat er iets verandert. Ik geloof niet dat enige nauwe coalitie dat tot stand kan brengen. Dus als de regering gedwongen moet worden om maatregelen te nemen, kan het ook alleen als de bevolking zich daartoe dwingt. Dus ik zou zeggen, zet al je sectarische ideeën over hoe het precies zou moeten opzij en kom allemaal samen.
We raken een heel klein beetje van het thema af hier.
Ik denk dat dit in wezen het thema is.
Nee, want ik bedoel, iedereen raakt van dit thema af op een moment een beetje. En dat is hartstikke goed, want het is heel interessant waar je het over hebt.
Hoe kun je ecologisch overwinnen?
Kan je niet eens zijn.
Hoe kun je ecologisch overwinnen? Maar, niet door als groepje alleen ecologisch te zijn.
Ja, dat is ook wat.
Je moet je strijd verbreden en verbinden met de strijd van anderen. Als je dat niet doet, dan kun je hem niet winnen. Dat zeg ik. Okay.
Iets over.
Ja, ik had een vraag. Ik Jelle en Jos net een kritiek op een bepaalde strategie van Deep Green Resistance. En ik ben, jij zegt Peter, dat we binnen 10 jaar echt iets gedaan moeten krijgen. Dus ik ben benieuwd naar welke strategie je concreet voorstelt om dat gedaan te krijgen.
Dat is een hele moeilijke vraag.
Ja, maar wel. Ik bedoel, dit is wel het podium om te zeggen, er moet wel iets. Wat is het alternatief? Ik, dat, ja, ik, ik, ik ben geneigd om
met jullie... Wat wij zeggen, ons alternatief
kunnen... Nee, van Peter.
Ik ben benieuwd naar een reactie erop. Kan je daarin vinden of juist niet en zo niet? Wat is dan het alternatief?
Nou, mijn echte antwoord is dat ik het even ook niet weet. Net zoals heel veel mensen in de milieubeweging op dit moment, naar mijn idee, strategisch gezien voor het blok staan en zoiets hebben van ja, hoe gaan we dit aanpakken? Wat ik wel zie is dat een aantal interessante analyses en ontwikkelingen zijn. Ten eerste dat gewoon het hele adagium van we moeten allemaal groen gaan consumeren, dat daar vanuit de milieubeweging dat daar langzaam de deur in komt en dat je steeds meer bewegingen ziet ontstaan die heel erg werken vanuit het principe van do it yourself together. Zoals Transition Towns, maar ook Nudge en die klimaatstraat feest om een hele mainstream aanpak te noemen. Maar ik zie ook wel degelijk gewoon de charme haast van de analyse van Derek Jensen. Van ja, we zijn al, zeg maar, de milieubeweging is al sinds de jaren 80 met dit issue bezig. En wordt al sinds de jaren 90 internationaal over onderhandeld. En al die tijd neemt de CO2-uitstoot toe. Die groeit elk jaar. En dan is het op een gegeven moment, zeg maar, wat hij eigenlijk voorstelt is van ja, grijp in op de zwakke punten in dat systeem. Zorg ervoor dat heel die infrastructuur neergaat. En die is gewoon verbazingwekkend zwak. En begin dan opnieuw, want linksom of rechtsom, we moeten die fossiele brandstoffen onder de grond houden. Want anders zijn alle mooie discussies over een sociale beweging en sociaal bestaan sowieso verleden tijd. Tegelijkertijd zie ik ook gewoon, ja, dat tot nu toe die aanpak op allerlei andere sociale thema's nog nooit echt gewerkt heeft en effectief is. Maar ik zie ook dat, zeg maar, de andere kant van maar door blijven bouwen aan de massabeweging. Ja, daar zijn we dus al sinds de jaren 80 mee bezig. En het lijkt tot steeds meer bewustzijn van er is iets aan de hand. Alleen de echte stappen blijven gewoon uit. En hoe langer we wachten, hoe dieper die ingrepen gaan effect gaan hebben op hoe ons dagelijks bestaan eruit ziet.
Ja, jij was eerst. Nou, ja, dan ben ik. Oké,
dan. Ja, want jij hebt een reactie op je kritiek op het opblazen van kolencentrale. Ik snap je redenatie, maar betekent het dan ook dat je eigenlijk helemaal tegen een beweging bent met als onderdeel daarvan illegale acties? Ondertussen ga je wel met mijnwerkers toe, waar je ook kans hebt dat je een aantal de ideologen hebt op de tafel en de 22-jarige arbeiders, die schieten die dingen af en die worden misschien wel gepakt. Omdat het is
misschien hetzelfde.
Misschien is het dezelfde situatie. Dus vroeg mij, als je als enige optie ziet om een brede beweging te creëren, dat die ook helemaal legaal, transparant, zonder gevaar voor jonge 18-jarige analisties moet zijn, of past dat wel samen?
Nee, ik denk helemaal niet dat per se een legale beweging moet zijn, of alleen maar legale handelingen moet doen. Überhaupt als je ooit een serieuze grootschalige verandering wil brengen, doe je automatisch illegale dingen, want je doet dingen die tegen het systeem zijn.
Dus waarom niet op een verantwoorde manier kozen?
Nee, ik heb ook geen principiële bezwaren tegen iemand die een kolencentrale of een of ander slecht iets op een manier opblaast of onschadelijk maakt zonder dat daar doden bij vallen. Als iemand dat wil doen, ik ga diegene niet veroordelen.
Er zit elke kolencentrale een stopknop. Het is gewoon een kwestie van knopje.
Kijk, nou. Als iemand dat wil doen, perfect. Alleen, voor mij is meer een strategische vraag. Ten eerste welke effect gaat het hebben, maar ten tweede ook, hoe propageer je het? Iemand als Derek Jensen heb ik nul respect voor als je dat propageert. En ik denk dat er echt een groot risico is dat er allerlei jonge mensen zijn die daardoor hun leven gaan verpesten. En hij gaat het niet doen. Als hij het gaat doen, heb ik er respect voor. anders niet. En ik denk dat zulke acties, tenzij je alle centrales en alle slechte dingen opeens gaat stoppen of saboteren of blokkeren, wat dan ook, gaat het toch slechts symbolisch zijn. En dan zal het voornamelijk effect hebben wanneer dat onderdeel is van een bredere beweging. Van, het kan geen vervanging zijn voor een beweging, dat is mijn punt. Het kan wel onderdeel zijn van een beweging, maar geen vervanging voor.
Ik wil antwoorden voor je vraag. Volgens mij de alternatieven is te werken op elk niveau. Dat is niet alleen één alternatief, maar we moeten accepteren andere alternatieven en andere manieren om om de strijd te doen. Ja? Dus we moeten samenwerken. Je kan niet zeggen als je werkt op de politieke niveau, dat jij bent helemaal tegen die directe actie voeren. En andere andersom ook. Ja? Als wij samenwerken, dat wij zijn meer krachtiger. En ook als we verbinding maken met die andere strijden, zeker wel. En wat ik vind, bijvoorbeeld, alles is afhankelijk van de situatie. Jij zei dat prima dat die miners die raketten gemaakt en zo, maar van de andere kant zei dat bommen slagen door de anarchisten was niet goed. Ja, dat is, ik denk dat directe actie kan echt goede verandering brengen, als bijvoorbeeld ook verbinding maken met die sociale staat, bijvoorbeeld een goede voorbeeld Schinveld bezetting en zo. Die mensen daar in de dorpjes daar, ze stemmen Groene Front als dat kan en zo. Zeker weten, 100%. Ja? Die kinderen op school waren geleerd om de Groen Front bedankt zingen als was demonstratie gevoerd door de Schinval. Dus dat kan. So, en dus wat ik bedoel, zijn twee, je kan gooi de steen in twee manieren. Je kan gooi de steen en iedereen wordt, jij bent de slechte man. Maar als je gooi de steen, zorg dat iedereen verstaat en iedereen wordt zeggen, misschien dat is niet mijn manier om te werken, maar ik versta en ik denk dat hij deed wat is verstaanbaar. Dat is de, ik denk, dat moet je zorgen als je iets radicaal doet.
Zullen we nog één ding doen over deze stelling, nog één iemand en dan naar de volgende stelling gaan? Of zijn er nog mensen die graag iets over deze stelling willen doen? Nou, jij was sowieso
Ik zit ook wel altijd aan tegen dat apocalyptische voorstellingsdenken. En dan met zo'n Dirk Jansen erbij, dan dreigt het ook mensen misschien naar. Van nu moet het gebeuren en als je een soort heroïsme ook van wij zijn degene die dat dus je nog wat doen en dat beperkt dan ook mogelijke denken over alternatieve vormen van strijd en zo. Daar ben ik best wel huiverig voor. En ook denk ik dat, dat is eigenlijk voldoende.
Ja, maar het probleem, ik zie je. Maar ik zie het dilemma, maar het probleem is gewoon als je gaat kijken naar wat 3 of 4 graden opwarming betekent. Ja, ik heb er geen ander woord voor dan het neergaan van deze civilisatie. En dan is mijn probleem van ik zie wel dat een bepaalde vernauwing van het denken oplevert en een bepaalde heroïek ofzo, of allerlei andere problemen. Maar als ik in een auto zit en ik zie een muur op me afkomen, moet ik dan niet gaan waarschuwen of zachter gaan waarschuwen, terwijl die muur gewoon steeds dichterbij komt?
Maar wat is het juist? wat als iedereen in de auto tegelijk de rem moet intrappen om überhaupt te kunnen stoppen? Dan kun je nog zo hard blijven trappen.
Ja,
dat je deze week voor moeilijk gaat krijgen, als ik heel eerlijk ben.
Ja, maar dan nog denk ik dat het, ja, dat iemand aan de alarmbel moet gaan trekken en zeggen van, hé jongens, dit gaat helemaal mis. En een ander probleem met heel dat, ja, met mensen laten zien wat de daadwerkelijke consequenties zijn van 3 of 4 graden opwarming, is gewoon dat het heel veel mensen volstrekt apathisch maakt. Zo van, ja, dit is allemaal te laat, ze kunnen niks meer doen, dus we gaan maar rustig voor de tv zitten kijken hoe het misgaat. Dat is een reactie die ik heel vaak merk in als ik ergens een praatje hou of mensen iets uitleg. Maar dan nog moet je dan minder hard waarschuwen voor waar je weet dat het eraan komt.
Heel kort, André.
Ik denk dat we heel erg moeten uitkijken, want er gaan allerlei discussies door elkaar lopen. Hè? Het voeren van een radicale actie op zich binnen een strategie hoeft helemaal niet fout of goed te zijn. Daar hebben we het ook helemaal niet over. Maar volgens mij Peter suggereert dat er een strategie zou zijn die wel voor 10 jaar tot verandering kan leiden. En daar geeft hij eigenlijk een antwoord op, want die kolencentrales uitzetten, dat kun je 1 keer doen, 2 keer doen, 5 keer doen, maar het gaat erom, is er een strategie om alle kolencentrales in de hele wereld binnen 10 jaar uit te zetten, zonder dat de hele bevolking opstand komt tegen die mensen die kolencentrales uitzetten. Want al die mensen zitten nog in het oude systeem, zoals het is, dus die worden meteen gemobiliseerd om stelling te nemen tegen die mensen die kolencentrales uitzetten. En ik denk dat dat de discussie moet zijn. Heeft Peter dan een strategie waar je een beetje zekerheid zou kunnen zeggen, en nog helemaal los op het een strategie is waar wij achter zouden staan, maar is er dan een strategie denkbaar met hoe mensen nu zijn, hoe de wereld nu is, dat je binnen 10 jaar dat voor elkaar krijgt?
Ja.
Dus die niet het uitgangspunt hebben wat de ander zegt, dat je vooral probeert zo groot mogelijke massa's van mensen te bewust te maken, te mobiliseren, op wat voor manier dan ook.
Is een betere strategie dan dat.
Ja, ik ken dat tot nu toe
niet.
Heel
kort, en dan jij de 2 zinnen. En dan gaan we naar de volgende stem.
Ja, ik ken tot nu toe niemand die daar een geloofwaardig antwoord op heeft, inclusief mezelf.
Nee, maar dan kun je het ook beter, als je dat op dit moment niet weet, dan kun je of met z'n allen over praten of een strategie te bedenken. Mm-hmm. En zolang je dat niet weet, kun je nog steeds beter toch vanuit je eigen principes iets gaan opbouwen waar je ervoor achter staat, zoals het wel zou moeten. Of hoe je wil leven, of hoe je wel zou willen leven.
Ja.
Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik wil dus dan ga ik even daar aan verder. Ja. En dan over praten of er misschien met jou een andere strategie denkbaar zou zijn die effectiever is. Maar zolang die er niet is, ja. Dan is het wel een doembeeld. Maar ja, dat is dan maar zo. Dan gaat de wereld misschien wel voor een deel als het nog. Maar ja, daar kun je dan toch niks tegen doen.
Nee, ik ben het daarmee eens. Ik denk als er een kortere weg was en een effectievere strategie die iemand voorstelt, dan zou ik er een groot voorstander van zijn. Ook als dat kolencentrales opblaast zou zijn, als dat effectief zou zijn. Maar, of uitzetten. Maar Peter zei 1 ding dat ik kort 2 zinnen over zeggen. Namelijk dat ja, als je dat tegenwoordig zegt, heel veel mensen ja, die krijgen een apathisch houding. Ja, dan ga ik maar achter de tv zitten, want het maakt toch helemaal niks uit. En, dat is helemaal waar. Maar dat geldt niet alleen op dit thema in Nederland. Dat geldt op heel veel thema's. Zelfs op de bezuinigingen die me bijna direct raken. En dat heeft voor mij meer mee te maken dat men in Nederland op dit moment geen voorbeelden meer heeft, geen recente voorbeelden meer heeft van successen, van overwinningen. We kunnen verwijzen naar de jaren 70 en 80 voor grote overwinningen misschien. Maar voor de laatste tijd. We hebben de schoonmakerszaken gehad, maar die is helaas niet heel erg bekend wat voor overwinningen daar zijn behaald. Maar mensen hebben geen vertrouwen meer dat actievoeren kan helpen. In andere landen meer dan hier. Maar als we dat willen veranderen, dan zullen we ons daarom moeten focussen. De eerste laten zien dat we overwinningen kunnen behalen, is maar op kleine schaal. Die propageren en mensen weer het vertrouwen geven dat ze iets kunnen bereiken. Maar ja, het is heel kort.
Ik denk dat dit verschil in strategieën bij alle stellingen op zich gaat terugkomen. Dus ik ga door naar de volgende stelling en dan kijken hoe die verder gaat lopen. En Ik denk dat dit ook wel een discussie wordt. Er is geen enkele reden om beperking van de bevolkingsgroei te propageren. De zaak is het tegengaan van overconsumptie en productie en eerlijker delen biedt voldoende solaas.
Nog een keer?
Ja. Nog een keer? Er is geen enkele reden om beperking van bevolkingsgroei te propageren. Dus het heeft geen zin om te stoppen met meer kinderen bakken. Want als je gewoon met de overconsumptie en de overproductie en eerlijker delen propageert, dus voorstaat, dan zal dat al voldoende gaan oplossen. Dus we kunnen hier best nog wel een paar miljoen mensen bij hebben. Dan komt het eigenlijk al meer zonder dat probleem.
Als die mensen zijn bewuste mensen, dat is bij meer bewuste mensen dan minder.
Maar uit de ziekte wel, als je dat niet op
je wie wil hierop reageren?
Dat, de vraag is, maar het is een beetje raar geformuleerd. Er kunnen wel eventueel redenen zijn. Het is natuurlijk ergens wel denkbaar dat er zo vreselijk veel mensen zouden zijn dat we allemaal zo moeten staan. Dat zou natuurlijk nooit komen omdat we dan al niet eten hebben. Maar volgens mij moet je niet zozeer kijken naar de redenen, maar wie propageren dat altijd? He, dat er te veel mensen zijn. Dat zijn natuurlijk mensen die het over het algemeen redelijk goed hebben in de westerse wereld. En die dan vaak zeggen dat het juist mensen zijn in het arme zuiden waar er dan veel te veel van zijn. Welke methoden worden er altijd voorgesteld? He, van wat je in China al zag, tot een enorme controle komt, met name op vrouwen. He, van dat ze, of ze dan zwanger worden of ze ongesteld zijn. Er wordt allemaal techniek ontwikkeld die de vrouwen hun grip op hun reproductie, hun eigen grip daarop ontnemen. Ze zijn, het gaat niet zozeer, wat mij betreft, of de redenen zijn, maar het hele denken in die termen, dat bevalt me gewoon niet. En de oplossingen waar ze mee komen, die mensen die zo denken, ook niet, zeg maar. Dus dat, daar moet volgens mij ook meer om gaan.
Ja, ik hoor regelmatig als ik ergens lezingen geef, dan staat er meestal wel ergens in het publiek een oud mannetje van de jaren 50 op en nee, het probleem is altijd de wereldbevolking. En mijn reactie op de laatste tijd is een beetje van ja, maar wat ga je daar dan aan doen? En daar hebben ze dan meestal niet echt een fatsoenlijk antwoord op. Ten tweede, ja, van ik geloof dat iets van 50% van de totale ecologische impact komt van de 10% rijken. Dus als we die kwijt zien te raken, daar ben ik heel erg voor. en voor de rest, elke effectieve manier om bevolkingsgroei af te remmen, waar we, lijkt me, op lange termijn wel aan moeten gaan werken, maar dat is iets dat heel erg langzaam werkt. Is gewoon ten eerste meer welvaart en ten tweede vooral een gelijkere verdeling van welvaart en ten tweede meer vrouwenrechten. Dus iets waar volgens mij hier in de zaal niemand tegen is. En wat ik het mooiste zou vinden is als in plaats van alleen maar ageren tegen het hele idee van bevolkingspolitiek, is om eens te komen met een progressieve, radicaal linkse versie van bevolkingspolitiek. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat die verdeling eerlijker gaat, dat vrouwenrechten gestimuleerd worden en dat gaat hoe dan ook leiden tot, dat zie je eigenlijk op dit moment op allerlei gebieden al gebeuren, tot het afpakken van de bevolkingsgroei. Ik geloof dat op dit moment de prognoses zijn dat we bij de 9 miljoen gaan. Of miljard, sorry, ja, het zijn een paar meer. Dat het daar gaat stagneren en dat wat dat betreft de toonbeelden van een compleet overboekende planeet, dat die er voorlopig niet gaan komen. Omdat gewoon overal de positie van vrouwen verbetert en heel langzaam, maar alsnog. En de gezondheidszorg verbetert en er allerlei andere dingen gebeuren die ervoor zorgen dat het automatisme van ongebreidelde groei van de bevolking doorbroken wordt. En tot en met hier in Europa waar gewoon de bevolking aan het krimpen is. En waar denk ik binnen een jaar of 10 de discussie veel meer gaat zijn van hoe gaan we of die groei weer aan de praat brengen of gaan we meer mensen van buiten hier toelaten, want we hebben gewoon een gebrek aan mensen om al die vergrijzende babyboomers te gaan verzorgen.
Ja, ik heb niet heel veel aan toe te voegen, maar misschien één vraag vervolgvraag aan Peter. Als je zegt, we kunnen beter als, ik zie liever een radicaal linkse versie van als oplossing voor die problematiek. Maar daar wijs je al meteen naar verbeterde verdeling van welvaart, meer vrouwenrechten, etc. Wat voor nieuwe agenda hebben we daarvoor nodig? Is dat niet gewoon de haast traditioneel linkse ideeën over internationale ontwikkeling, economische gelijkheid, noem op?
Oh. Ja, nee, die oplossingen zijn natuurlijk allemaal oplossingen die we al heel lang propageren. Maar om dat gewoon expliciet te koppelen aan het hele issue van de bevolkingsgroei.
Dus het expliciet te noemen?
Ja, en daarmee ook gewoon al die inderdaad rechtse groepjes te ontmaskeren als van ja, jullie hebben gewoon geen realistische oplossingen op dat vlak. Dus hou je mond.
Het probleem natuurlijk met het woord bevolkingspolitiek is natuurlijk dat je dan van bovenaf kijkt en dat je denkt, we willen een bepaald systeem, we hebben een bepaalde industrie, we hebben bepaald iets en dan zoeken we de bevolking erbij, zeg maar, en dan creëren we dat er meer of minder mensen moeten komen of die moeten zo opgeleid zijn of die moeten wit of zwart zijn. Weet ik veel, dat is bevolkingspolitiek, dus dat hele begrip is natuurlijk voor links of voor mensen die van onderop denken helemaal niet relevant. Wij gaan uit van de mensen met wie we er nu zijn. Daar willen we een betere samenleving mee maken en zorgen dat de ecologische problemen opgelost worden. Dus zo van bovenaf gezien een blik dat we gaan zorgen of er meer of minder mensen komen of wie waar moet wonen. Weet je, er mogen wel mensen binnenkomen of juist niet. Of, ja, dat is volgens mij helemaal niet meer.
Maar met voor ons probleem met het woord. Maar stel, je noemt het dan bevolkingsstrategie, van onderaf zo. Ben je daar dan met Peter eens? Ontwijkt het een beetje door te zeggen, ja, dat is een beladen begrip, dat is van alles fout in de wereld, maar de stelling was eigenlijk heel, ja, misschien juist leuk, theoretisch van hier, maar ben je er nou altijd tegen om het over
het tegengaan van overbevolking?
Nou goed, als bevolkingspolitiek is een beladen woord, dat gooi je wel op het woord, je noemt het anders, kan het dan. Maar ik ben wel eens met.
Ik denk dat
ik vind dat veel te mensen.
Ja.
Maar ik vind ook niet dat ik
dat iets. Ik denk wel, we zijn met de mensen die we zijn. En ja, daarmee moeten we doen. We moeten een oplossing vinden om met z'n allen te overleven. Dus te praten dat we net te veel zijn, of manieren verzinnen dat het er meer of minder worden. Dat past helemaal niet, denk ik, bij ons denken. Ons denken is dat ja, wie er is, die is welkom met hun. Moeten we het nou eenmaal doen.
We zitten in de kapitalistische wereld waar we zitten, maar we houden het toch niet van om te denken, om te werken aan, om te kijken naar alternatieven. Ik vind het nog steeds een dooddoener.
Maar dat is een onkapitalisme, zoals Jos even geloof ik net zei. Kapitalisme is natuurlijk een systeem waar we met z'n allen met elkaar omgaan. Dus dan kun je een alternatief zoeken van hoe we met elkaar omgaan. Maar het is wat anders dan of we gaan kijken wie er dan mee mogen doen. Of dat er te veel zijn, zeg maar, of te weinig.
Maar kan overbevolking een reëel probleem zijn, of kunnen alleen kapitalisten dat als een probleem zien?
Ik moet zeggen dat ik het dilemma en het probleem niet zo heel goed snap. Ik denk dat we allemaal kunnen erkennen dat het waarschijnlijk niet zo heel goed zou zijn voor de planeet en voor de mensen op de planeet als je hier met 20 of 30 miljard mensen komen te wonen. Toch? Dat lijkt me waarschijnlijk niet het allerbeste. En niemand pleit voor enige bevolkingspolitiek volgens mij van we moeten mensen euthanasie geven of we moeten zorgen dat à la China dat mensen maar één kind per vrouw kunnen krijgen. Het enige wat voor me wordt gezegd is we moeten pleiten voor meer economische verdeling van de welvaart, dus ook ontwikkeling in wat derde wereldlanden heet. Vrouwenrechten, noem maar op. En dan, dat zorgt er vanzelf voor dat er
dat er minder bevolkingsgroei komt. En dat is op zich positief, want het is al aardig vol op aarde.
Maar dat zit er wel in. Nou ja, ik bedoel, als je die zin daar achteraan zet, dan heb je dus in je achterhoofd wel dat er te veel mensen in de wereld zijn. Anders hoef je die zin er niet achteraan te plakken. Dus, ja, dus volgens mij zijn het twee verschillende dingen. Van, vind je dat wij, op wie dan ook gerechtigd is om in te grijpen dat er te veel mensen zijn op de wereld? Of vind je sowieso, dus vind je dat er te veel mensen zijn, of vind je niet dat daarop ingegrepen moet worden? En door wie dan ook? Of vind je dat door een bewustzijnsvorming van dat je zegt als mensen in een natuurlijke manier zouden leven, dan zouden ze in een eigen sociale verband zien, of in een community of wat dan ook, dat er misschien een grens is aan om nog prettig te leven zonder enige verband.
Ja, maar volgens mij is dat exact wat we zeggen ongeveer.
Even antwoorden, ja. Ik denk dat precies wat je zegt, dat alleen niet over de natuurtoestand, maar ik denk op dit moment worden mensen door allerlei omstandigheden gedwongen om meer kinderen te krijgen. Wat je net zei, van als vrouwen meer rechten krijgen, dan gaan ze meer kinderen. Dat is niet uiteindelijk het doel. Die laatste zin van jou vond ik ook een beetje ongelukkig. Die zei, dus dan krijg je minder mensen. Dat is niet per se.
Ik zei, dan krijg je minder bevolkingsgroei.
Nou ja, zoiets. Maar in ieder geval dat het. Dus ik ben. Volgens mij is het gewoon als we naar meer bevrijding voor iedereen, dat iedereen zelf kan kiezen. En dat is nu gewoon niet het geval. Er is altijd bevolkingspolitiek. Kapitalisme zorgt er op bepaalde gevallen voor, of mensen statenbewust. Dus dat.
Socialisme.
Nou, precies, zeker weten. Ja.
Dames achter de.
En volgens mij is het nu al een paar keer gezegd, maar ik moet maar met andere woorden zeggen. Peter daar net zelf van, als je ervoor zorgt dat de verdeling gelijk wordt en als vrouwen meer recht te krijgen en dat soort dingen, zal het automatisch ertoe leiden dat de bevolking toenaam afneemt. Dus ik heb zoiets van, waarom zou je dan nog onbewuste mensen, om maar zo te zeggen, een taal geven of woorden geven om de focus van het probleem weg te halen bij het verkennis, zeg maar, want dat is het probleem. En zeggen dat het afschuiven op wereldbevolking. Ik denk als wij dat gaan gebruiken, dat je gewoon de focus weghaalt en dat is gewoon niet goed. Gisteren heb ik nog een stukje gezien op tv over Leon de Winter, die het had over de problemen van Gaza. En die schoof het ook af op of overbevolking van Gaza. En dat zorgt ervoor dat mensen natuurlijk en te weggaan dat gaat onderdrukt worden en dat soort dingen, maar het af gaan schakelen op toenaam van bevolking. Dus ik denk dat wij dat niet eens moeten gebruiken en dat automatisch en dat zal leiden naar de verdeling van de welvaart. Als dat gelijk is, dat automatisch zal leiden tot een minder toenaam van de
bevolking. Even kort, er schijnt, ik blijf tegenwoordig niks meer te weten, want hoe weet je nou of je echt of iets echt zo is? Maar dat is echt zaak om even op internet op te zoeken naar de mythe van overbevolking. Want het schijnt zelfs zo te zijn dat in Nederland bevolkingsgroei enorm achteruit zal gaan in de toekomst. En ook dat de hele berekening over het hele verhaal ook helemaal niet klopt. Omdat het procentueel veel minder is alsof het is niet alsof het verdubbelt. Nou, een hele verhaal, maar zoek het even uit op internet, want het schijnt echt niet waar te zijn.
Heb jij een reactie op haar?
Ja, één probleem daarbij wel is dat zodra de klimaatcrisis en gebrek aan grondstoffen echt impact begint te krijgen, je gewoon wel krijgt dat zeg maar een relatief dichtbevolkt land als Nederland, laat ik het me voorzichtig uitdrukken, is gewoon zwaar afhankelijk van enorme lappen landbouwareaal in het buitenland en de massale import van soja voor onze varkens en een tal van andere grondstoffen. Als dat niet meer kan en we terug moeten vallen op wat we hier hebben met 70 miljoen mensen, ja, dan heb je echt gewoon een probleem.
Ja,
maar dat is veel meer een lokaal issue dan dat dat iets te maken heeft met het totale aantal mensen in de wereld. Ja. En heeft ook weer heel veel te maken met verdeling, wat we eten bijvoorbeeld. Maar wat je wel gaat zien is dat gewoon daadwerkelijk de draagkracht van de aarde omlaag gaat. Dus de grens van wat overbevolking is, begint wel dichterbij te komen. Zo.
Ja,
als
manier van leven niet het aantal mensen.
Voorlopig nog wel, ja.
Zo is die varkens al beter, dan kunnen we daar naartoe met maar een deel van de soja die we nodig hebben.
Ik vind dat we zijn een beetje te veel geconcentreerd over de bevolking te denken en niet over de oplossingen. En bevolking is geen probleem. Omdat, ja, jij zei, wij zien dat de bevolking in Nederland gaat, en in het Westen gaat naar beneden. Maar in hetzelfde tijd, die consumptie gaat naar boven. Die kinderen van nu, zij hoeven meer dingen te hebben. Zij hebben meer speelgoeden en mensen ook, die volwassenen ook. En dat is de bevolking gaat naar beneden. Dat wordt niet oplossen dat wij consumeren meer als bijvoorbeeld Nederland of bijvoorbeeld Westen. En die bevolking in Afrika waarschijnlijk groeit, maar die consumptie daar groeit niet zo snel als in Nederland. Dus daarom ik denk dat educatie en ook dat is de oplossing, maar niet over de bevolking denken, maar we moeten denken over andere oplossingen, want de bevolking is niet het probleem. En ook, je kan niet controleren de bevolking, wat wordt je zeggen? Ja, we moeten minder kinderen maken, jij hebt alleen één kind, dus dat is best genoeg. Als een vrouw wil twee, dat is persoonlijk chaos. Je kan invloeden de chaos, of zeker, maar ik zal om die eerlijke delen en educatie geconcentreerd zijn dan op de bevolking het probleem.
Volgens mij heeft er nu toe hier nog niemand gepleit voor enigszins gedwongen of enigerlei gedwongen bevolkingsafname of politiek. Dat we dat wel even gedacht houden, we noemen het wel een tijd, maar voor mij is hier in deze zaal niemand die dat voorstelt.
Dus volgende stelling.
Oei.
Volgende stelling, wat ook alweer de laatste is, want de tijd gaat waanzinnig snel hier in Amsterdam. Hoe kunnen we ecologische en sociale strijd met elkaar verbinden?
Door het te gaan hebben over het uitbouwen van alternatieven. En door ervoor te zorgen dat het alternatief buiten die vervuilende fabrieken veel aantrekkelijker is, meer zekerheid biedt. En het leven in de kolenmijnen en de autofabrieken. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Maar dat is uiteindelijk wel waar we aan moeten gaan werken en aan moeten gaan bouwen. En ik denk dat je dan alleen als als je bewijst dat dat werkt en dat dat iets oplevert voor mensen, dat dan pas mensen die fabrieken achter hun rug willen laten en over durven stappen. En dat zie je al op steeds meer vlakken gebeuren. De hele duurzame energiesector groeit veel en veel harder dan heel de fossiele brandstofindustrie. En je ziet allerlei mensen overstappen, waar die beweging is nu nog veel te klein om echt impact te hebben.
Ik denk dat dat een belangrijk punt is dat we beide zaken moeten verbinden, namelijk om die zaken te verbinden moeten we bepaalde strategieën verbinden, namelijk aan de ene kant voorbeelden bouwen of laten zien van hoe het ook kan, maar tegelijkertijd moeten dat niet een soort communes op de hei worden waar mensen lekker vrolijk leven en allemaal zich goed voelen en het gevoel hebben dat zij de wereld veranderen, terwijl het voor de rest niet verbonden is aan de rest van de samenleving of aan de beweging. Volgens mij is dat heel goed mogelijk en zijn er genoeg voorbeelden van bewegingen die zowel de strijd in het hier en nu aangaan, nou, door middel van demonstraties of acties of wat dan ook is, en tegelijkertijd binnen de eigen beweging een andere wereld proberen te bouwen. Daar zit de grens aan, tot hoeverre dat mogelijk is, en daar kunnen we misschien zo nog in detail op doorgaan.
Volgens mij ligt de sleutel wel in de combinatie daarvan. En nogmaals, een beweging waarbinnen diversiteit mogelijk is. Maar wel een beweging als geheel en niet allemaal losse groepjes als diversiteit zijnde. Diversiteit binnen één organisatie of één grote beweging die met elkaar samenwerkt. Daar lijkt mij een belangrijke sleutel voor.
Ja, ik sluit me erbij aan. Ik wil nog een keer gaan zeggen, maar...
Niemand tegen? Nee, dan met algemene stemmen af.
Nee, ik wil... Volgens mij kun je alleen maar strijd voeren vanuit een... als je strijd te centraal zet, dus als je onder, zoals die al vaak is gezegd, we moeten onderwerpen bij elkaar krijgen, dat werkt niet. Je kunt alleen maar, daarom is Occupy ook deel sterker geworden voor het eerste jaar. We hebben iets sterker werd, een beweging, wat je er verder over denkt, is omdat het veel centraler stelde, de manier waarop je met elkaar omgaat, de manier waarop je beslissingen neemt, de manier waarop je, van alles zeg maar. En dat is dus veel meer een sociale component. Als je dat, volgens mij moet je, is dat de basis waarop je strijd gaat voeren. Als je dat niet doet, en je gaat strijd weer centraal stellen, dan weet ik zeker dat dat nooit zal gaan lukken. Dat is namelijk de afgelopen 500 jaar de hele tijd geprobeerd. En dat lukt niet, want als je zegt dat het kapitalistische systeem veel verder is dan een puur economisch model, maar dat het veel verder gaat, helemaal ingegrepen is in mensen leven, in sociale structuur en alles, dat is ook de reden waarom mensen daarin blijven zitten, want ze hebben dat alternatief helemaal niet meer. Het is niet dat je een economisch alternatief aan hen kunt geven, nee, je moet een alternatief manier van leven geven die veel prettiger is dan de huidige manier van leven. En dat heeft dus veel meer te maken met, wat ik al zei, hoe je in het leven staat. Hoe ga je met mensen om? Hoe ga je uit je concurrentiepositie? Ga je gewoon, als je iets van iemand nodig hebt en jij hebt het, ga je dat in onderlinge overleg doen? Of ga je concurreren? Ga je als consument aan puur het tegengestelde polarigheid zitten?
Hop. Mag ik nog reageren?
Ja, kort. Ja, op zich klinkt mij dat goed in de oren en ben ik het denk ik wel mee eens. Maar er zit ook een gevaar in, wat we misschien allemaal wel erkennen, wat we de afgelopen 30 jaar hebben gemerkt, dat een beweging een soort lifestyle-beweging wordt.
Nee, dat bedoel ik
ook. Nee, ik dacht wel dat je het niet bedoelde, maar ik wil het toch even benoemen. Ja. Want dat is natuurlijk wel een gevaar gelukkig wat de afgelopen 5 jaar in Nederland en de afgelopen 10 jaar gewoon door Europa en Amerika een beetje aan het veranderen is in de anarchistische scene, dat daar weer een beetje wordt uitgekropen. Maar daarvoor was het heel erg anti-samenleving, eigen groepjes en eigen kringenleven, eigen alternatieve levensstijl, wat voor de rest van de mensen er gewoon heel vreemd uitzag en zo. Ik zeg niet dat erg is, maar voor een beweging opbouwen is het natuurlijk niet de meest effectieve manier.
Ja, een observatie misschien vaak er alleen op omdat ik een moderator ben, maar het is eigenlijk op het thema van de workshop van ecologie versus brede straat, vraagteken. Dat het daar zo'n beetje aangekomen van oplossing is dus de brede beweging. Want we hebben een brede beweging nodig voor het sociale stel, we hebben een brede beweging nodig voor de ecologie. En dus als we een brede beweging opbouwen, dan krijgen we allebei. Dan wordt natuurlijk de brede beweging een soort van abstractie, net zoals vroeger bij misschien de communisten de revolutie was. Dus een black box, wat is dat? Is het misschien goed dat we nu in ieder geval beginnen om te praten over hoe komen we daar? Maar goed, dat is over 2 jaar, 5 jaar mee. Maar wat mij opvalt wat betreft de concrete voorstellen is ook dat weinig wordt ingegaan op de ongelooflijke cohortatie van ecologische onderwerpen die op dit moment natuurlijk plaatsvinden. Dat werd wel aangestipt aan het begin, het boek ook wat naar alle van. Maar ik denk dat het wel een heel belangrijk aspect is die we in onze strategische overwegingen moeten meenemen. Want wat is een plaats bij deze cooperatie met bijvoorbeeld de green economy of met green economy uit de crisis komen, nu een nieuwe banen scheppen enzovoort. Wat plaatsvindt is namelijk precies de loskoppeling van ecologie en sociale strijd. Dus wij moeten juist ook weer die loskoppeling die op dit moment actief gepusht wordt door een aantal actoren, politieke en economische actoren, moeten wij weer terugdraaien of die koppeling juist weer nieuw maken. En dat is ontzettend moeilijk. Want de geëikte voorbeelden, als je aan kunt zetten met voorbeelden, moet alles klein zijn natuurlijk, en daar duurzaamheid en andere vormen van energie. Kijk maar naar de zogenaamde energiewende, energie... verschuiving in Duitsland. Die wordt actief gepropageerd op dit moment door de regering. Dat is echt, dat gaat echt een battlefield worden van wie heeft nou de definitiehoogheid over waar nou een verandering in de energiesector over gaat. Dus daar moet je actief interveneren. En ik denk wat dat betreft dat eigenlijk energiestrijden, conflicten rondom energie, een heel belangrijke sector gaan worden om te interveneren vanuit links, waar zich ecologie en sociale strijd heel goed laten verdunnen.
Ja, en dan gaat het over hele praktische dingen als de energieprijs die mensen moeten betalen in de sociale woningbouw, die huishoog is omdat die al die huizen verkochten. En ja, je weet gewoon dat de energieprijzen omhoog gaan en dat de fossiele brandstofprijzen stijgen.
Maar hij is, en dan moeten we helaas gaan afsluiten.
Ook het verbinden van die verschillende elementen van strijd. Ik ben enigszins sceptisch over het idee het opbouwen van de sociale beweging, Er zit mij een te veel element in van alsof een pure wilskracht van 100, 200, 300 activisten genoeg is om miljoenen mensen in beweging te zetten. Ik denk dat dat nooit het geval is geweest in de geschiedenis en ook nu niet. Ik denk dat je voor een groot deel echt overgeleverd bent aan de omstandigheden die mensen in situaties forceren. Maar dat in bepaalde situaties, waar je zeg maar als activisten, revolutionaire militanten, hoe je het ook wil noemen, wel een ingrijpende rol kunnen spelen. Een voorbeeld waar die elementen samenkomen is bijvoorbeeld in Frankrijk, ik weet niet of mensen weten, zat, zonder defende, hoe moet ik het ook uitspreken, waar een heel groot vliegveld gebouwd zou worden, waar een hele lange tijd zeg maar strijd om dat vliegveld tegen te houden met de lokale gemeenschap, waar echt groepen van zeg maar de meest primitivistische anarchisten tot lokale boeren en iedereen samen dat gebied ook en een element bijkomt van wat jij zei over niet over lifestyle, maar over een andere manier van leven. In die bezetting die daar gebouwd wordt. Een ander voorbeeld is de THV-strijd tegen de hoogsnelheidslijn in Italië. Of, helaas was het in Spanje niet het geval. Ik denk dat je bij de mijnwerkers, ik denk dat je bij al die strijd moet kijken dat de manier waarop wij ingrijpen en de kritiek die wij naar voren brengen, dan moet onze eigen kritiek zijn. Niet in de zin, jullie moeten dit gaan doen, maar dit is wat wij ervoor vinden en dit is het perspectief wat wij naar voren stellen. We hopen dat jullie inzien dat het ook in jullie belang is. Want ik denk niet dat mensen hier pleiten voor het openhouden van die mijn aan zich. Ik niet. Ik bedoel, ik was 2 weken terug bij de demonstratie ook.
Je bent te veel in voorbeelden aan het gaan en we hebben nog 7 minuten. En Flipper nog iets zeggen? Oh, we zijn al 10 minuten.
Ik denk dat ik vandaag Urgenda, die was een rechtszaak begonnen of zo. Tegen de staat, wat
Ja. Wat de Urgenda wil gaan proberen te doen, is de staat aanklagen wegens.
Kun je eerst zeggen wie of wat Urgenda is?
Urgenda is een organisatie, een milieuorganisatie die heel erg werkt vanuit het hele idee van Do It Yourself Together. Wordt opgericht door de transitieprofessor Jan Rochmans. En wat zij nu proberen te doen, is zoveel mogelijk mensen en geld te verzamelen om de staat aan te klagen. Wegens gewoon het weigeren. Op te lossen van de klimaatcrisis. Min of meer vanuit het idee van ja, jullie stellen gewoon het belang van de bevolking daarmee op de waagschaal en dat mag niet van de wet. Ik zelf denk dat je dit systeem niet kan verslaan met zijn eigen wetten. En ik hoop dat ze effect hebben. Ik wens ze alle beste toe, maar ik ga ondertussen wel door voor zekerheid met allerlei andere dingen.
Ik moet eraan denken omdat ook een soort, ook met environmental justice of zo te maken heeft. En dat is wel een soort van verbinding tussen deze twee systemen.
Maar ik denk dat op zich lijkt mij een hele interessante tactiek als propaganda, maar om er aandacht voor te krijgen. Maar er gaat natuurlijk geen rechter zijn die de overheid gaat dwingen tot grootschalige maatregelen op dit gebied.
Ik moet
hier
een beetje afkappen, helaas.
Ik kan een kleine aanvulling. Het ging over dat er dus allerlei groepen nu zelf aan de gang gaan met hun alternatieven. En toen werd dat gezegd, het moet niet veel lifestyle dingen zijn. Volgens mij moet je daar ook, dat is weer in verbinding met strijd, volgens mij moet je daar de balans zoeken tussen mensen die, wat nu overal gebeurt met fossiele symptomen of als een groep en ook die zichzelf organiseren, dan mooi, maar moet je daar dan de uitdaging om daar net wel voldoende strijd in te houden en het wel politiek te houden. Omdat het duidelijk is dat het dan in een strijd blijft waarin je iets groters wil veranderen en niet alleen je eigen kleine omgeving wil.
Het mooie is ook wel dat je ziet dat gewoon dat soort groepen opeens tegen de grenzen aanlopen van wat ik kan en tegengehouden worden. Dan bestaan we langer. En dan radicaliseren mensen vanzelf. Ik vind helemaal niks met dat te doen.
Ik moet het afsluiten, helaas. Want anders gaat de rest van het programma in de war. Dus hartstikke bedankt. Jullie. We moeten het zo verder en dieper over hebben.
En
ja.
Ja, dat is sowieso. Alles is bending.